Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 118e psalm en daarvan het 12e vers, vers 12 van 118. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. En wat er verder volgt in vers 12 van de 118e psalm. Luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere, om daarna te gaan zingen uit de 10 geboden des Heere. Het 2e vers. Ik ben de Heere, uw God en koning, die van Egypte u bevrij, u leidend uit uw slaafse woning, dient dan geen goden nevens mij. Vervolgens wordt u gelezen uit Exodus 32, de eerste 15 versen. De schriftlezing Exodus 32, vers 1 tot en met 15.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot Aaron en zij zeiden tot hem, sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan, want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij. Aaron, nu zeide tot hen, rukt af de gouden oorsierselen die in uw oren, die in de oren uw vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn en brengt ze tot mij. Toen rukte het ganse volk de gouden oorsierselen af die in hun oren waren en ze brachten ze tot de Aaron. En hij nam ze uit hun hand en hij bewierp het met een griffie en hij maakte een gegoten kalf daaruit. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden Israël die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelfde. En Aaron riep uit en zeide, morgen zal de Heere een feest zijn. En ze stonden des anderen daags vroeg op. En offerde brandoffer en bracht een dankoffer daartoe. En het volk zat neder om te eten en te drinken. Daarna stonden zij op om te spelen. Toen sprak de Heere tot Mozes, ga heen, klim af. Want uw volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven. En ze zijn haast afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Zij hebben zich een gegoten kalf gemaakt en ze hebben zich voor hetzelfde gebogen. En hebben het offerande gedaan en gezegd, dit zijn uw goden, Israël. Die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Verder zeide de Heere tot Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. En nu, laat mij toe dat mijn toorn tegen hen ontsteken en hen verteren. Zo zal ik u tot een groot volk maken. Doch Mozes aanbad het aangezicht des Heeren zijn Gods. En hij zeide, o Heere, waarom zou uw toorn ontsteken tegen uw volk, hetwelk gij met grote kracht en met sterke hand uit Egypteland uitgevoerd hebt? Waarom zouden de Egyptenaars spreken, zeggende, in kwaadheid heeft hij hen uitgevoerd, opdat hij hen doodde op de bergen en opdat hij hen vernielde van de aardbodem? Keer af van de hittigheid uw storens en laat het u over het kwaad uw volks berouwen. Gedenk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël, uw knecht. Uw knechten, aan welke gij bij uzelf gezworen hebt en hebt tot hen gesproken. Ik zal uw lieder zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels. En dit gehele land waarvan ik gezegd heb, zal ik uw lieder zaad geven, dat zij het erfelijk bezitten in eeuwigheid. Toen berouwde het de Heere over het kwaad, het welk hij gesproken had zijn volk te zullen doen. En Mozes wendde zich om en klom van de berg af met de twee tafelen der getuigenis in zijn hand. Deze tafelen waren op haar beide zijden beschreven. Zij waren op de ene en op de andere zijde beschreven.
We zijn toegekomen aan de behandeling van zondag 35 uit de Heidelberger Catechismus, zondag 35. Maar de vraag wordt gesteld, wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, de welke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. We willen met elkaar het formulier gaan lezen om de heilige doop te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben. Van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden. En met alle krachten de wereld verlaten. Onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk Christus spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, wat u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als ze de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik zou aan de doopouders willen vragen om van hun plaats op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat doel en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijne gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de Christen en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij gekomen zullen zijn tot hun verstand waarvan gij vader of moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is erop uw antwoord, moeder Baarsen? Vader Baarsen. Moeder Hoefnagel. Aangezien u, vader Hoefnagel, zelf niet bent gedoopt, geen belijdenis hebt gedaan, maar wel begeert uw kind op te voeden naar de schrift, wordt u de volgende vraag gesteld. Belooft u uw vrouw bij te staan en te helpen om uw kind, als hij gekomen zal zijn tot zijn verstand, in de christelijke geloofsleer te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen? Wat is erop uw antwoord? Geliefde doopouders, De afgelopen weken zullen meerdere mensen bij jullie zijn langsgekomen op kraambezoek. En allemaal wilden ze ook de baby zien. Misschien werd er wel gezegd, hij lijkt op zijn vader, zij lijkt op haar moeder. Of je ziet duidelijk de trekken daarin, het is een baarse, het is een hoefnagel. En bij het ouder worden krijgt een kind dat ook vaak te horen. Wat lijk je op je vader of wat lijk je op je moeder? Als we helemaal teruggaan, de mens die leek aanvankelijk op God. Geschapen naar zijn beeld. Hij vertoonde het beeld van God. Niet zozeer uiterlijk, maar wel in hoe de mens ook was. De mens die zich in alles onderscheidde, ook van de dieren. De mens die geschapen was naar het beeld van God. En alles in de mens was zo aangelegd dat hij ook tot eer van God kon leven. Hij was geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En zo kon hij met zijn hoofd, hart en handen de Here dienen. Want als onderkoning was de mens ook geroepen om namens God te regeren. Door de zondeval is dat alles verloren gegaan. En sindsdien lijkt de mens niet meer op God, maar vertoont hij het beeld van Adam. En restjes van het beeld God zijn overgebleven. Want we hebben net ook beleden in ons gebed, jullie kindje die is voortgebracht door Gods scheppende hand. De kinderen die zijn geweven door God in de moederschoot. Die zich in alle dingen ook onderscheiden, ook van dieren. En van hen mag er ook worden beleden dat ze uniek zijn, ook waardevol, ook in de ogen van de Heere God. Ze mogen er ook zijn. Alleen, ze zijn niet meer in staat om nog het beeld van God te vertonen. Want dat ligt in gruzelementen. En wij, met onze kinderen, wij vertonen nu toch ook een heel ander beeld. Denk aan wat we lezen in Romeinen 3. Onze keel een geopend graf. Niemand van ons die er goed doet. Onze voetstappen die staan op de wegen van de zonde. Is er maar één die Gods beeld wel heeft vertoond. De Zoon van de Vader, de Heere Jezus Christus. Het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En hij heeft zijn Vader getoond in zijn handel en in zijn wandel. En hij kon het zeggen, Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Hij was het die ten volle Gods beeld vertoonde. En alleen wie in Christus Jezus is, kan dat beeld Gods weer vertonen. En hij wil nu ook allen die bij hem horen, die wil hij ook herscheppen en hervormen naar zijn beeld. Door een kind van God het ook steeds zal gaan bidden. O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. En die Christus, die is gewillig om een Adamskind weer te gaan hervormen naar het beeld van God. Maar daarin ligt ook voor jullie een opdracht in de opvoeding van de kinderen. Want het gaat erom dat uw kinderen ook, als ze groter worden, tot hun verstand komen, dat ze erop gewezen worden. Dat hun beeld niet meer deugt. Dat ze het beeld van God niet meer vertonen. Maar dat het nog wel mogelijk is en dat daarvoor nodig is hartvernieuwende genade, bekering, geloof. En dat ze daarvoor bij de Here moeten wezen. Want de Here die belooft het om te geven. Daar spreekt het doopwater van. Onder ede spreekt hij uit dat hij geen lust heeft in de dood van deze kinderen. Maar dat hij hun behoud zoekt. En daarin ligt dan ook een wezenlijke taak voor u in de opvoeding van de kinderen. U hebt ze er steeds weer op te wijzen dat hun beeld niet deugt. Maar tegelijk ook dat dat wel anders kan. En alleen door het waarachtige geloof in de Heere Jezus Christus. Spreek daarover, wijs erop, zoals je gisteren ook aangaf, en dat geldt natuurlijk in de breedte, leef ze daarin ook voor, opdat jonge kinderen bij het grote worden gaan verstaan. Dat ze het in deze wereld niet kunnen vinden. Maar dat er een God is die leeft. en die ook hoort naar hun gebed. En dat ze bij hem terecht kunnen, opdat hij het is die door woord en geest hen zal hervormen naar zijn beeld. En de Heere geeft jullie daarbij alles wat nodig is. Jullie mogen gaan zitten. We willen met elkaar gaan zingen uit de 81ste psalm, het 12e vers. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. En straks na de doopsbediening willen we staande toezingen vers 3 van 134. We zingen eerst vers 12 van 81 en na de doopsbediening staande vers 3 van 134. Anna Greta Baarsen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Johannes Klaas Hoefnagel, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mits gades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 25e psalm, de versen 2 en 6. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook het 6e vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? 2 en 6 van de 25e psalm. Straks, na het amen van de prediking, willen we gaan zingen uit de avondzang het 7e vers. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Vers 7 van de avondzang, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, welk beeld heb jij van God? Hoe ziet God er volgens jou uit? Misschien heb jij jezelf die vraag wel eens gesteld. Het is ook niet vreemd om als kind jezelf een beeld te maken van wie God is en hoe God eruit ziet. Zo hoorde ik eens van een kind die een tekening had gemaakt van God. En ze had blijkbaar het beeld van God als een oude man met grijs haar. Iemand die altijd lachte en die heel sterk was. En ze meende zich zo een zichtbare voorstelling te kunnen maken van God. Begrijpelijk, we willen graag een zichtbare voorstelling hebben van wie God is en hoe God eruit ziet. Heel begrijpelijk in onze beeldcultuur. Alles wordt immers er ook met beelden duidelijk gemaakt. Foto's die een belangrijke plaats hebben in de krant. Beelden die ook lang blijven hangen. En een beeld wat ook vaak net iets duidelijker iets maakt dan allemaal letters op papier. We zijn allemaal heel visueel ingesteld. En we willen het met onze eigen ogen kunnen zien. En als we ergens geen beeld van hebben, hechten we er ook weinig waarde aan. Eerst zien en dan geloven. Maar het tweede gebod gaat hier wel dwars tegenin. En het ontketent als het ware een beeldenstorm. Geen beelden van God. En geen beelden vereren. In de dienst des Heren draait het niet om beelden, maar om woorden. God wil niet allereerst, ja, dat ook. We hebben dat ook net gezien in de doop. Daarin komt hij onze zwakheid te hulp. Maar hij wil niet allereerst komen tot onze oogpoort, maar allereerst tot onze oorpoort. Immers, zo dan is het geloof uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van God. En bij de ware vrezen van God past geen beeldendienst. Dat zien we terug in zondag 35. En als thema zetten we boven de prediking ons godsbeeld. Drie gedachten. Het verloren godsbeeld. In de tweede plaats een vertekend godsbeeld. En in de derde plaats het herstelde godsbeeld. Ons godsbeeld. Het verloren godsbeeld, een vertekend godsbeeld en het herstelde godsbeeld. Als we teruggaan naar het gedeelte wat is gelezen uit Exodus 32, dan is dat op een moment dat het volk van Israël verblijft aan de voet van de berg Sinaï. Mozes, de leider van het volk, die was de berg opgegaan om daar alleen te zijn met de Here. En beneden wachtte het volk op zijn terugkomst. Het duurde nu al daar. En daar. En vertwijfeld vroegen de mensen zich af of Mozes eigenlijk nog wel terug zou komen. En ze voelden zich alleen. Want de God die hen uit Egypte had geleid, die konden ze niet zien. En daarom riepen ze tegen Aaron, het eerste vers. Sta op. Maak ons goden die voor ons aangezicht gaan. Ze willen een God maken die ze kunnen zien. De verhevene, de onzichtbare, die moet zichtbaar worden in een beeld. En zo kunnen ze God zien met hun eigen ogen. En kunnen ze God aanraken met hun handen. En kunnen ze aan die God offeren? Kunnen ze aan hem ook alles vragen? Ja, let wel, ze willen niet een andere God dienen. Ze willen hun eigen God dienen, maar dan wel op een wijze die hun goed acht. Ze willen God dus dienen met beelden. Net als de andere volkeren, die zich ook allemaal een beeld hebben gevormd van hun God. En Aaron geeft toe. Met een kalf van goud gegoten, op een voetstuk gezet, in het midden van het leger. En even later danst het volk rondom het gouden kalf, de zonde van de beeldendienst. Het is niet de enige keer dat dit gebeurde. Later lezen we bijvoorbeeld Jerobeam die 2 gouden kalveren heeft geplaatst in Dan en in Bethel, want hij wilde voorkomen dat het volk richting Jeruzalem zou gaan om God daar te dienen en dat ze partij zouden kiezen voor Rehabeam, de koning van Juda. Maar door dan in Dan en Bethel een gouden kalf neer te zetten, kan het volk hun God daar dienen. Nee, Jerobeam wilde de dienst aan de Heere dus niet opzeggen. Hij wilde de Heere alleen maar dienen op een andere wijze dan in zijn woord staat geschreven. En dat is nou precies wat het tweede gebod verbiedt. Exodus 20. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God. God bepaalt dus zelf hoe hij gediend wil worden. En dat is nu ook precies het verschil tussen het eerste en het tweede gebod. Het eerste gebod, dat verbiedt om andere goden voor Gods aangezicht te hebben. Er is maar één God. En naast hem is er geen God. Maar het tweede gebod gaat dan over de vraag hoe die God gediend wil worden. En dan wordt er een streep gezet door de eigenwillige godsdienst. En daar wijst antwoord 96 ons ook op. Wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. We zien dus dat we in de godsdienst gebonden zijn aan het woord van God. Daarin openbaart de Heere wie hij is. En daarin leert hij ons wat nodig is om te leven tot zijn eer en tot onze zaligheid. God wil geëerd en aanbeden worden op die wijze zoals hij dat zelf weergeeft in zijn woord. Maar waarom is dan eigenlijk dit gebod gegeven? Is er dan zoveel gevaar van een eigenwillige godsdienst? Dreigt de mens dan zo snel zich een verkeerd beeld van God te vormen? In het paradijs hoefde de mens zich geen beeld te maken van God. Adam was geschapen naar het beeld van God. Geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Heel zijn denken, heel zijn willen, heel zijn spreken was doortrokken van dat beeld. En daarom hoefde de mens zich ook geen beeld te maken van God. Want hij bezat het. En als die mens in het paradijs, als die ook staande was gebleven, dan had hij zich ook nooit een beeld van God hoeven te maken. Maar die mens die is gevallen en de mens die heeft het beeld van God verloren. Ja, voor de zondeval kon het gezegd worden, ten dage als God de mens schiep, schiep hij hem naar de gelijkenis van God. Na de zondeval, we lezen het in Genesis 5, dan lezen we het anders. Genesis 5, vers 3. Want daar staat, en Adam leefde 130 jaar, gewon een zoon naar zijn gelijkenis. naar zijn evenbeeld. De mens die heeft dat beeld van God verloren. En we missen het juiste beeld van wie God is. We weten van onszelf niet meer wie God is. We zijn het rechte zicht, zijn we op hem kwijt. En die aangrijpende werkelijkheid geldt ook voor die beide doopkinderen. Want u hebt het net ook beleden dat uw kinderen van zichzelf kinderen des toorns zijn. O ja, ze komen voort uit Gods scheppende hand, geweven door Gods hand in de moederschoot, wonderlijk gemaakt, maar tegelijk moet ook gezegd worden dat ze het beeld van God niet meer vertonen. Dat beeld dat is in gruzelementen gevallen, want sinds de val van Adam is daar niets meer van over. Vergelijk het maar met een spiegel. Je hebt wel van die hele mooie wandspiegels. Die zien er heel mooi uit, maar als zo'n spiegel op de grond valt, dan valt het in 1000 glasscherven uiteen. Dan zie je dat het een spiegel was, maar er is niets meer van over. Het is helemaal stuk. En zo is het ook met ons mensen. We vertoonden het spiegelbeeld van God, maar door onze val is dat helemaal in gruzelementen gevallen. Er zijn nog slechts wat overblijfseltjes, wat restjes van over. Ons verstand verduisterd, onze kennis schiet tekort. Adam die herkende God aan de wind van de dag. Maar dat is nu allemaal kwijt. Van mezelf weet ik niet meer wie God is. En ik weet niet meer hoe hij is. En een natuurlijk mens die heeft geen lust in de dingen van de Heere. Geschapen naar Gods beeld. Maar nu? Nu een heel ander beeld. Als we denken aan wat we lezen in Romeinen 3. Waar het beeld van de mens toch ook wordt getekend. Er is niemand rechtvaardig. Er is niemand die verstandig is. Alle zijn ze afgeweken. Er is niemand die goed doet. Hun keel een geopend graf. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Dat is nou mijn plaatje. Dat is nou ons allerbeeld na Genesis 3. Hebt u het voor uzelf al leren beamen? Heb je dat al overgenomen? Onderwezen op de school van de Heilige Geest. Dat je moet belijden. Dat je van jezelf geen verstand hebt. Van God en van goddelijke zaken. Paulus, die daar toch ook al op wees. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Verdorven tot in de wortel van mijn bestaan. Geen ogen om God te zien. Geen mond om God te loven. Geen voeten om te gaan over de wegen des Heren. Geen handen meer om te doen wat God van je vraagt. Geen oren om te luisteren naar zijn stem. In alle opzichten het beeld van God kwijt te zijn. En dat is toch het aangrijpelijke. Dat door onze diepe val het totaal voor ons onmogelijk is om te beseffen en te verstaan wie God is. Van mezelf ben ik totaal blind geworden voor wie God is. Die oneindig grote God, die ons ver overtreft, ja, die kunnen wij toch onmogelijk in onze gedachten kunnen wij die vangen. Hij is met niets en met niemand te vergelijken. En zijn heerlijkheid en zijn hoogheid kan dan ook niet in hout of in steen worden afgebeeld. Want die eeuwige God, die niet geschapen is en niet gemaakt is, die kan niet door ons verduisterd verstand worden begrepen. Dat is dus het eerste. Elk beeld dat wij van God maken, is onwaar. En elk beeld dat wij onszelf creëren van de Heere is een leugen en een miskenning van wie hij is. En dat brengt bij ons de tweede gedachte. Een vertekend godsbeeld. Want juist daarom heeft God ons dit tweede gebod gegeven, om te voorkomen dat wij een verkeerd beeld van God zouden krijgen. Want in zijn woord spreekt God zich helemaal uit. Alles wat wij weten van God, dat komt van boven. Dat heeft hij onszelf geopenbaard. Dus als we een beeld willen hebben van wie God is, dan zullen we daarvoor terecht moeten in de schrift. En als een mens zichzelf probeert een beeld te maken van God, dan is dat een eigen invulling en een belediging van God. Dus als we God menen te kunnen vangen in een beeld, is dat een miskenning van zijn verhevenheid. Want God is met niets en niemand te vergelijken. Wie zou die hoge majesteitelijke God ooit in een beeld kunnen vangen? Niemand. Bovendien, God is een geest. Het kan zijn dat jij of u nu bij uzelf denkt, ja, maar ik heb hier toch nog wel wat vragen over. Want als ik de Bijbel lees, dan lees ik daarin over Gods oren, over Gods hart, over Gods handen, over Gods mond. En als God dan toch een mond heeft, als hij oren heeft, dan zou het toch mogelijk moeten zijn om hem af te beelden. Je hebt gelijk dat ook staat in de Bijbel. Maar het staat er om aan ons zondige en onverstandige mensen duidelijk te maken wie God is en hoe God werkt. Calvijn die zegt het zo treffend. Het is Gods goedheid en genade dat hij zo diep afdaalt en zich aanpast aan ons bevattingsvermogen. Ik citeer Calvijn. Door te spreken over zijn oren, voeten en handen onthult God iets van zijn wezen, maar niet iets van zijn vorm. Dus hij maakt daarmee niet duidelijk hoe hij eruit ziet. Hij wil daarmee wel aan ons mensen duidelijk maken wie hij is, hoe hij handelt. Hij neigt zijn oor. Hij opent zijn mond. Zijn hand heeft grote kracht. En zo maakt God duidelijk hoe hij werkt. Maar en dan wordt de vraag gesteld, vraag 97, mag men dan ganselijk geen beelden maken? Luidt het antwoord, God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Het geldt natuurlijk allereerst voor het eerste persoon van het goddelijke wezen, God de Vader. Maar het geldt toch eigenlijk even goed voor die tweede persoon, God de Zoon. Ik kan me voorstellen dat jullie als ouders misschien een kinderbijbel in huis hebben. En dan komt er ook altijd weer bij de aanschaf die vraag boven van wat voor bijbel moet ik aanschaffen en mag ik een bijbel aanschaffen waarin ook afbeeldingen staan van de Heere Jezus? De discipelen hebben hem gezien. De mensen in zijn dagen zagen hem lopen. Ze hebben hem aangeraakt. Ze hebben hem de hand gegeven. En dat geeft dan ook bij sommige mensen de doorslag om bepaalde kleurplaten met een afbeelding van de Heere Jezus toe te staan. Ook zijn er wandschilderijen, ook hier in de kerk, van het laatste avondmaal, waarop een afbeelding van de Heere Jezus staat. Er zijn afbeeldingen van de Heere Jezus als de goede herder. En ook zijn er wandplaten in omloop waarop de Heere Jezus is afgebeeld. Tegelijk moeten we daarbij altijd beseffen dat elk beeld dat wij van hem maken daarbij mank gaat. Want we kunnen wel een mens tekenen, maar het werk van de Heere Jezus is niet in een beeld te omvatten. En bovendien, er is ook nog nooit een afbeelding van de Heere Jezus gevonden. Wat dat betreft moeten we daarin ook voorzichtig zijn. En zeker als het gaat om het verwerven van het heil. Christus die hangt aan het kruis. Of de opgestane die komt uit het graf. Laten we daar ook voorzichtig mee zijn. Want voor hetzelfde geld kan daardoor de zaligmaker naar beneden worden gehaald. En dat geldt toch zeker voor allerlei films of allerlei toneelstukken waarin het leven van de Heere Jezus wordt nagespeeld. Dat geeft een verwrongen beeld. En dat is een overtreding van het tweede gebod. Maar als we naar het tweede gebod kijken, dan is het meer dan alleen maar het maken van een gesneden beeld. Het gaat ook om beelden van God die wij kunnen hebben in onze gedachten. Denkbeelden. Denkbeelden die niet vanuit de schrift opkomen. En het is daarom goed om onszelf steeds weer die vraag te stellen. Welke gedachten heb ik nou van God? Hoe kijk ik tegen de Heere aan? Wat is mijn godsbeeld? En klopt dat beeld wat ik van God heb, klopt dat ook met datgene wat er staat in de schrift? Want er zijn velen met een verwrongen godsbeeld en met verkeerde gedachten over God. Dan denk ik aan dat meisje. En dikwijls kreeg ze van haar moeder te horen als ze iets verkeerd deed, oh, je gaat naar de helle. En daarom zag ze God als een verterend vuur, waar je bang voor moet zijn. En bij alles wat ze verkeerd deed, was ze dan ook zo angstig. God die voor haar de hoogste rechter was, die alles van haar leven nauwlettend in de gaten hield, en elke misstap die kon dan zwaar worden gestraft, en elke verkeerde gedachte die werd dan gevolgd door de toorn van God. Of anders. Als je een beeld hebt van God van enkel liefde, enkel goedheid. En dat er in je gedachten geen plaats is voor Gods heiligheid en voor Gods rechtvaardigheid. En dat je denkt, nou, God zal wel niemand straffen. Nee, God vergeeft iedereen. En dan wordt er een beeld gecreëerd in gedachten van een God die alles maar geeft wat je wil hebben en die ook nooit zal straffen. God als een vriend die nooit kwaad doet en ook altijd bij je is. Voelt u aan, ouders, hoe hier een belangrijke taak voor u ligt. Want het is nodig om in de opvoeding een eerlijk beeld te geven van wie de Heere is. Dan mag u God ook niet anders voorstellen dan hij zich in zijn woord heeft bekendgemaakt. Want als je als ouders een eenzijdig godsbeeld meegeeft, bedenk wel dat je kind dat ook een leven lang bij zich draagt. Het is daarom ook nodig om in de opvoeding ook bij te brengen, evenwichtig wie de Heere is. Spreken steeds weer van twee woorden. God, hij is de rechtvaardig, maar hij is ook de barmhartig. En God is de heilige, de verhevene, maar ook die God die in Christus zeer dichtbij komt. En wees u ervan bewust dat het beeld wat u doorgeeft over wie God is, dat het eerste beeld is wat uw kind krijgt van wie de Heere is. Want hoe gevaarlijk kan het ook niet worden dat we een God dienen of een God aanbidden zoals we hem zelf hebben gecreëerd. Laten we daarvoor uitkijken om een beeld te maken die niet bij God past, ook in onze gedachten. Want alleen Gods woord leert ons wie God is. En alleen in de Bijbel wordt ons het juiste beeld van God gegeven. We zien dat ook staan in het antwoord. En op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Antwoord 96. Dus niet God dienen en vereren naar eigen inzichten. De Bijbel is daar vol van. Denk aan de fariseeën. Ze wilden God dienen op hun eigen manier. Maar Jezus zei tegen hen, gij geveinsden. God wil geen eigenwillige godsdienst. Maar hij wil dat we hem dienen op zijn wijze en niet op onze wijze. En de rechte dienst aan God heeft de schrift als bron en als norm. God dienen, dat kan alleen op die manier zoals de Heere ons dat leert in zijn woord. We zijn aan de schrift gebonden. Als ik nou probeer voor jullie jongens en meisjes eens heel eenvoudig te maken. Wat is nou precies de overtreding van het tweede gebod? Nou, dat is dus, je wil wel God dienen. Je wil de Heere dienen. En je pakt daarvoor ook je Bijbel. Maar weet je wat je dan doet bij de overtreding van het tweede gebod? Dan heb je daarvan die teksten die je zegt, die misschien dan niet letterlijk, maar wel in je hoofd, die scheur ik eruit, die laat ik weg. Die kras ik door. Die lees ik maar niet. Dingen die ons niet aanstaan, laten we liggen. We pakken alleen het andere eruit. Dat is nou de overtreding van het tweede gebod. God dienen met een eigen samengestelde Bijbel. Het kan nog vroom lijken. Het kan de schijn hebben van Gods zaligheid. Je kunt er misschien heel goed over praten. En lijkt heel wat met u te zijn, terwijl in het geheim er van alles mee door kan. Op zakelijk gebied neem je het niet zo nauw. Op zedelijk gebied ben je ruim in je geweten. Zwaar in de leer, licht in het leven. Dat is ook een eigenwillige godsdienst. En vallen we hier allemaal niet snel ook in de zonde? Dat het gebed wel steeds mag zijn, doorgrond men, ken mijn hart, o Heer. En zie of er bij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Want we willen wel godsdienstig zijn. We willen wel vroom zijn. We willen wel bij de Heere Jezus horen. We willen wel naar de hemel gaan. Hoe dikwijls niet op onze eigen manier. God wil gediend worden zoals hij dat zelf in zijn woord ons leert. En laten we onszelf daarop onderzoeken. Want het kan zo gemakkelijk gaan dat op bepaalde punten loodzwaar zijn. Er kan niets mee door. Maar als het onszelf raakt, als het dichtbij komt, dan rekken we de grenzen op. En soms halen we dan zelfs de leiding van de geest erbij om eigen zin door te drukken. Hoe gevaarlijk. Dan kunnen we zelfs bepaalde Bijbelteksten aanhalen om eigen gekozen wegen te rechtvaardigen. Dat lijkt vroom, godsdienstig. En niemand durft er wat van te zeggen, want je beroept je toch op de schrift. Maar dan wordt het woord zo geïnterpreteerd dat het helemaal past in je eigen straatje. En dat is nou precies eigenwillige godsdienst. Overtreding van het tweede gebod. Dan kunnen we doorgaan voor strijders van de waarheid. Maar wat als die waarheid ons even niet past? Gaan we marchanderen, dan gaan we sjoemelen. Dan trekken we een vroom gezicht en onder het dekmantel van de godsdienst kunnen er dan verderfelijke en zondige praktijken geschieden. Het is eigenwillige godsdienst waarin het eigen ik ongebroken is. Maar bedenken, dat klinkt door in dat tweede gebod. God is een heilig God, een rechtvaardig God die niet met zich laat spotten. Daarom is het zo nodig dat we daarin niet naar een ander kijken, maar onszelf erop onderzoeken. Want zeker, we kunnen waarschuwen voor een dwaalleer, waarbij zaken worden geleerd die strijdig zijn met de schrift. Maar eigenwillige godsdienst is niet minder erg. Een godsdienst waarin we de Bijbel nog wel hebben van kaft tot kaft, maar ondertussen in de praktijk een streep hebben gezet door diverse Bijbelgedeeltes. Denk, we zullen eens rekenschap moeten afleggen. En hoe zal God dan oordelen over onze godsdienst? Begrijpt u, we voortdurend moeten bidden, Heere, doorgrond mijn hart. Eigenwillige godsdienst, wat zo gevaarlijk is en zo verleidelijk. Mag het ook voortdurend uw, jouw en mijn gebed zijn, elke dag weer opnieuw. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Daar is een heilig beven voor God. Een open oor om ontvankelijk te zijn wat de Heere zegt. Dat is toch een wonder van genade. Als een zondaar echt weer God gaat bedoelen. Als er een beginsel van genade mag leven in het hart. Waardoor er ook die begeerte is om in alle dingen oprecht de Heere te bedoelen. En dat er geen kamertje meer in uw leven is dat je voor jezelf wil houden. En dat er geen deel van de dag is dat je naar je eigen zin wil indelen. En dat er geen ogenblik ook meer is op uw werk waarin je eigen normen de doorslag geven. Maar een kind des Heren, en het gaat hier toch om het stuk van de dankbaarheid. In zondag 35. Een kind des Heren begeert toch in alle facetten te leven naar het volledige woord van God. En dat brengt bij onze laatste gedachte. Het herstelde godsbeeld. Want God had de mens naar zijn beeld geschapen, maar door de zonde is dat verwoest. Maar dan wordt er ook altijd de vraag, als het goed is, als je dat zelf gaat verstaan, hoe is het nou weer mogelijk dat dat beeld van God ook weer wordt hersteld? Dat ik God echt recht kan kennen en hem kan liefhebben. Denk dan aan die woorden van de avondzang. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Want God die heeft zijn beeld teruggeschonken aan de gevallen mensenwereld in de zending van zijn Zoon. Jezus Christus als het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hij is het levende beeld van God. Heeft hij niet zelf eens gezegd: indien gij lieden mij gekend zoudt hebben, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. In de Heere Jezus heeft God zijn beeld weer teruggeschonken. Hij die heel zijn leven heeft besteed aan de dienst van God. Nooit één zonde gekend of gedaan. Nooit één verkeerde gedachte door zijn hoofd gegaan. Nooit één verkeerd woord heeft uitgesproken. Hij heeft de Heere gediend op de wijze zoals de Heere dat in zijn woord heeft voorgeschreven. Hij heeft de eis van Gods wet volkomen vervuld. En ook naar het tweede gebod heeft de Heere Jezus volkomen gehandeld. Hij die de weg moest gaan naar het kruis. En die moest sterven aan het vervloekte kruishout. Waardoor hij een volkomen verzoening heeft aangebracht. En dat het zijn bloed is die reinigt ook van de zonde, de overtredingen tegen het tweede gebod. Maar wie door het ware geloof, zondag 7, door de werking van Gods geest verbonden is aan de Heere Jezus, die zal ook uit de Heere Jezus zijn levenssappen trekken. Dan wordt er ook het beeld van zo'n een vernieuwd. Maar Jezus Christus vernieuwt door allen die bij hem horen naar zijn beeld. Zeg u of jij in ons midden, die van Christus bent geworden, door het geloof één bent met Christus. Christus die in uw hart woont. Welk beeld vertoont u? Als het goed is, hoe verder op de weg, hoe meer je op Christus gaat lijken. Je gaat de voetstappen van de Heere Jezus drukken. Want hij heeft niet alleen alles voor zijn volk gedaan, maar hij heeft het hen ook voorgedaan. Hij heeft hen voorgeleefd hoe zij moeten leven. Je leert hem te volgen, getrokken door zijn woord en door zijn geest. En je wordt gezalfd tot profeet, priester en koning. En je mag wandelen op het spoor dat Christus heeft getrokken. En je gaat op hem lijken, je gaat zijn beeld vertonen. In alle opzichten. Dat is toch wel de vraag die ook gesteld mag worden en dient te worden aan hen die het eigendom van de Heere Jezus zijn. Lijkt u op hem? Mag jij de trekken vertonen van de Heere Jezus? Welk beeld zien de mensen nu van u? En welke reuk gaat er van u uit? Mogen ze daarin de liefelijke reuk van Christus opmerken? Wie door genade deel heeft gekregen aan Christus, die gaat er ook het beeld van de Heere Jezus vertonen. In je denken, in je spreken, in je handel, in je wandel. Er komt het verlangen om in alles te leven naar de wil van God. Dan kunnen we denken aan die vrucht van de geest die we lezen in de Galaten. Dan wordt dat toch ook het beeld wat de Heer in je leven uit gaat werken. Om zo beelddragig Gods, dat dat weer hersteld mag worden door het offer, door het werk van de Heer Jezus Christus. Maar dan wordt er nog één ding bij gezegd. En eigenlijk zou je bijna denken dat zou misschien in een aparte zondag passen, maar het wordt er wel aan toegevoegd als we denken aan vraag en antwoord 98. Want daarin gaat de Heidelberger wel waarschuwen voor een verwaterde godsdienst. De laatste vraag. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want wij mogen niet wijzer zijn dan God, de welke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Al vanaf het begin waren er in de christelijke kerk beelden. Beelden van de Heere Jezus, van Maria of van de apostelen. Luther die stond daar nuchter in en die had er geen bezwaar tegen. En die gaf aan, het kan ook dienen als aanschouwelijk onderwijs. We gaan over heel die strijd, over die beeldenstorm, laten we vanmorgen verder maar even liggen. Maar in elk geval, die beelden die waren vroeger in de kerk bedoeld om aan de leken aanschouwelijk onderwijs te geven. Soms heb je van die beelden die iets heel helder kunnen weergeven. Dat je soms ergens in een kerk komt waarin een bepaald beeld, dat je die ziet, dat die beeld soms al een preek op zichzelf is. En beelden hoeven dan ook niet per definitie verkeerd of zondig te zijn. Toch zullen we wel moeten beseffen waar de Heidelberger op wil wijzen in het antwoord. Wij moeten niet wijzer zijn dan God, terwijl zijn christen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. De kerk der reformatie legt dus alle nadruk op de levende verkondiging van het woord van God. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord. In de kerk dient dus de prediking, het woord, centraal te staan. In het Oude Testament had je de ark, het verzoendeksel, de koperen slang. Wees al die symboliek, wees heen naar het werk van Christus. Maar in het Nieuwe Testament is het veel soberder geworden. Want de zaligmaker is gekomen, hij heeft zijn werk verricht. En van dat werk mag nou gesproken worden door middel van de verkondiging. En dat is het middel waardoor de Heer het geloof wil werken en wil versterken. En daarom staat de kansel ook centraal in de gereformeerde kerken. Niet het lied is de sieraad van de kerk. Niet het orgel is het pronkstuk van de kerk. Niet allerlei liturgische veranderingen maken het verschil. Maar het gaat om het woord, het evangelie, de levende verkondiging van het woord. In Gods huis wil de Heer tot ons spreken. En daarom dient het woord centraal te staan. Ook vandaag. Want tegen de entertainment van de wereld kun je in de kerk niet op. Laat het ook maar niet proberen. Het trekt hoogstens, maar na een poosje zakt het alles ook weer in. Kolbrugge zei het al, werp het woord er maar in. Een prediking. En de Christus mag worden verkondigd. De zaligmaker van zondaren mag worden aangeprezen. En hij mag worden uitgestald in al zijn heerlijkheid, in al zijn genoegzaamheid, als die volkomen borg en middelaar. Juist zijn naam zal in de prediking keer op keer weer centraal moeten staan. Wie die rijke Christus is voor een arme zondaar en hoe Gods geest die bij elkaar brengt. En steeds weer ook die vraag die moet klinken. Allen die het horen, zeg, heb jij die Christus nu al lief gekregen? Heb je al deel gekregen aan hem? En ben je al uit het duister getrokken tot het licht? Want dat is toch telkens weer de vraag waar steeds de prediker op dient uit te lopen. Hoe staat u nou tegenover die Christus? Wie is de Heere Jezus voor jou? Wie ontdekt is als een bondsbreuk in Adam. En ziet hoe dat beeld Gods in gruzelementen ligt in zijn leven. Wat krijg je dan? Het vlees geworden woord van God nodig. Want het beeld Gods is ten volle geopenbaard in de Heere Jezus. En in hem zien we dat beeld van God. De Heere Jezus die het zelf heeft gezegd. Niemand heeft ooit God gezien. Enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Buiten Jezus Christus is al onze godsdienst beeldendienst, eigenwillige godsdienst. De vraag steeds weer, heb je heerlijkheid in die Christus gezien? En wie bij hem hoort, die zal door hem ook worden herschapen naar zijn beeld. En die heeft ook de begeerte in zijn hart. O zoon, maak mij uw beeld gelijk. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, dat mag toch ook wel ons gebed zijn, dat Gij ons vernieuwt naar het beeld van de Heere Jezus Christus. Wij die ons geen beeld kunnen vormen van wie U bent, omdat wij dat in Adam hebben verloren. Wat is Uw genade groot, dat U zulke mensen nog opzoekt met Uw woord en in Uw woord verklaart en openbaart en toont wie U bent. En dat U zelf, door woord en geest, gevallen Adamskinderen, geschapen naar het evenbeeld van Adam, herschept naar het beeld van Christus. En laat het ons aller gebed mogen zijn, Heere, doe het ook aan mij. En dat bij uw volk en kinderen dat beeld al meer mag worden vertoond. We danken u voor uw woord dat tot ons kwam, hoorbaar en in uw gunst en uw goedheid ook zichtbaar. Gedenk ons als we van hier gaan. In het bijzonder de doopouders, ontfermt u zich over hen. Wilt u ook vanmiddag zijn met de kinderen op de zondagsschool, geef hen daar ook wat nodig is. En breng ook weer samen in uw huis rondom uw woord. Zo vragen we dat alles in de wegneming van onze zonden, om Christus wil, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 56e psalm, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.